Geliefde gemeente, God kan niet liegen. God is zoals Hij is. En een christen verlangt er ook naar om een mens te zijn uit één stuk. Oprecht, zoals David dat mocht belijden. Hij legde zijn hart voor de Heer open. En dan zei hij niet dat hij volmaakt was. Dat zien we in andere psalmen zo duidelijk. Hij beleed dat hij een zondaar was en van God niet kon bestaan. Maar hij kon dan ook zeggen, Heer, u weet hoe het nu ligt, dat ik oprecht ben en dat ik verlang om heel mijn leven voor u neer te leggen. Dat is niet vanzelfsprekend. We kunnen gemakkelijk gespleten zijn. En misschien herkent u dat wel, dat je op Urk je anders voordoet dan in Spanje. Of waar je ook naartoe gaat. U zou de enige niet zijn die op Urk twee keer naar de kerk gaat en op vakantie maar één kerkdienst luistert. Die op Urk zegt, nou de winkels moeten wel gesloten blijven. Maar dan in het buitenland zelf naar de winkel gaat op zondag. Je kunt je op een andere plek zomaar anders voordoen en dan ben je vergeten datgene wat je eigenlijk bij je droeg of wat je eigenlijk beleed. Maar hoe anders was dat met Daniel? Daniel die was in een vreemd land. Maar daar was hij niet met vakantie. Hij was gevangen. Hij kon niet zelf beslissen wat hij deed. Zoals wij dat wel kunnen als wij op vakantie zijn. Dan is het een eigen keuze om andere keuzes te maken. Maar Daniel die werd gedwongen. Hij werd gedwongen om zo te zeggen in het keurslijf van dat hof van Babel. Maar in Daniels leven was het werk van God echt. En daarom kon hij niet zomaar meedoen. Met een heleboel dingen moest hij meedoen. Hij kon niet anders. Maar op een heel belangrijk punt liet hij merken dat hij niet de goden van Babel diende, maar de God, de ware God van Israël. We horen daarvan uit Daniel 1 vers 8 tot en met 21. Boven dit gedeelte staat dan, Daniel doet niet mee. Drie gedachten. Zijn voornemen, zijn verzoek en zijn verlosser. Dus Daniel doet niet mee. Zijn voornemen, zijn verzoek en zijn verlosser. En u begrijpt, in dat laatste zit het geheim. Het geheim zit hem niet in Daniel. En ons wordt hier wel de geschiedenis van Daniel verteld. En hoe het dus bij Daniel gaat. Maar daarachter, dat wordt in dit gedeelte steeds duidelijker, daarachter ligt het geheim van zijn verlosser. Onze eerste gedachte is dus zijn voornemen. Daniel, die was samen met zijn vrienden opgenomen in de Universiteit van Babel. Allemaal andere jongens die gevangen genomen waren uit verschillende volkeren, pintere jongens, jonge jongens van een jaar of 10, 12, die kregen een driejarige opleiding, zodat ze goed geschikt zouden zijn voor allerlei taken aan het hof. De hofhouding van Nebukadnezar en in de regering van allerlei onderdelen van het Rijk, daar had die koning die mannen nodig. Maar voordat ze aan het werk konden en voordat ze zeg maar de beroepsopleiding konden volgen, om al die taken uit te voeren, moesten ze eerst die basisopleiding volgen van de spraak en de gewoonten van de Chaldeeën. We hebben de vorige keer gehoord, dat ging niet maar alleen om taal en rekenen, maar dat ging om de manier van denken, om sterren kijken en waarzeggerij. En daar werden deze jongens in meegenomen. En ze verbleven daar in de gebouwen bij het paleis. En dus al die jongens die zaten bij elkaar, samen kregen ze les. Samen deden ze ongetwijfeld ook allerlei gymoefeningen, want ze moesten ook fit zijn.
en samen gingen ze eten. En zo 3 jaar lang zouden deze jongens samen optrekken uit allerlei verschillende landen, maar het zou 1 team worden. En als ze dan straks allemaal op hun post zouden, die naar dat land en die stad, dan zouden ze allemaal dezelfde manier van denken hebben. Teambuilding. Dus iedereen moet meedoen. Daniël en zijn vrienden, die moeten ook wel mee. Ze hebben geen keus. Als ze zouden zeggen, wij willen niet leren, dan was er maar 1 alternatief, dan werd het hun dood. En je kunt je voorstellen, die jongens van 10, 12 jaar, dat die ook niet de moed hadden om ook maar iets anders te doen. Later, als ze ouder zijn, zie je bij Daniël en zijn vrienden, dan komt dat moment dat er gezegd wordt, ja, maar nu moet je meedoen en anders de dood. Anders ga je het vuur in, de oven in, of anders ga je voor de leeuwen. En dan zeggen ze, ja, laat maar, als dat zo is, dan moet dat maar. Nu ze 10, 12 jaar zijn, hebben ze die moed niet. Nee, ze moeten mee zo in die school en ze moeten al die afgodische dingen gaan leren. En toch, Daniël, die voelt iets. Ik wil niet helemaal meegaan. Alleen al daarin. Hun namen worden veranderd. En de mensen in Babel, die zullen tegen Daniël Belsazar gaan zeggen. Maar tegen elkaar blijven ze de oude namen noemen. Dat ziet u terug in vers 11. Die oude namen, Daniël, Ananja, Misael en Azaria, dat blijven hun namen. Zo praten ze tegen elkaar. En elke keer als ze hun naam noemen, dan is het een herinnering aan hun God. Daniël, mijn God is rechter. En Daniël die voelt ook aan, als dat nu waar is, dat mijn God rechter is, dan is het niet het belangrijkste wat Nebukadnezar van mij denkt. Of Arioch, degene die nu de leiding heeft over die club, jongens. Het gaat erom wat God van mij denkt. En dan ziet hij zo hoe het alles aan toe gaat en denkt, ja, maar die kan ik toch niet in alles meedoen? Dat voelt hij dan in het bijzonder als het eten op tafel komt. Grote tafels vol eten, elke dag lopend buffet. Ze krijgen het beste eten van het hele Babylonische Rijk. En wie wil daar nu niet aan meedoen? Het water liep ze al in de mond als ze de geuren uit de keuken hoorden. Maar er was bij Daniël ook iets anders. Hij voelde een steen op zijn maag. Zijn geweten sprak. Ja, maar hier klopt iets niet, dacht Daniël. Hier klopt iets niet. Dat eten, dat komt uit die heidense keuken. En waar is dat eerst geweest? Dat vlees, dat is gewijd aan de afgoden. En er kwamen grote kannen met wijn. Dan gaat iets niet goed, zo voelde Daniël aan. Als we aan het einde van de dag die wijn gaan drinken, dan wordt het 1 drinkgelag. Daar hadden die koningen geen problemen mee. Dat zien we aan Ahasveros bij Esther. Dat zien we aan Belsazar in Daniël 5. Drinken, drinkgelagen, dat was daar heel gewoon. En Daniël voelde aan, als ik eenmaal begin met meedoen, dan gaat het van kwaad tot erger. Als ik het eerste glas wijn drink, dan heb ik al minder weerstand voor het volgende. Binnen de kortste keren ben ik precies zoals die rest, ook dronken en weet ik niet wat. Ik kan niet meedoen. Eten en drinken, dat was voor Daniël iets van betekenis. Hij voelde, hier gaat het om keuzes die gemaakt worden. Doe ik mee, doe ik niet mee. En dus een ander die zou kunnen zeggen, nou joh, Daniël, niet al te moeilijk doen. En er is ook een bepaalde reden, dat lezen we in 1 Korinthe 8 bijvoorbeeld. Er is wel een bepaalde reden om te zeggen, een christen, die mag gewoon eten wat hem wordt voorgezet. Maar Daniël had een belangrijkere reden om het niet te doen. Dat was dit. Dat hij voelde, ik moet keuzes maken. Ik moet iets hebben waarin duidelijk wordt dat ik niet meedoe. Ik moet de grens trekken. En waar voelde hij dat? Dat voelde hij in zijn hart. Dat voelde hij niet in zijn hoofd, dat hij het in theorie wist. Want u zult allemaal ook die ervaring wel hebben. Er zijn dingen die heel goed weet, het is niet goed. Maar je gaat er toch in mee. Want het zit niet in je hart. Maar Daniël, die nam zich voor in zijn hart. Daar diep in zijn hart voelde hij, ik mag niet meegaan in die afgoderij. En ik mag niet meegaan in dat zuipfestijn. Ik moet trouw zijn aan de Heer. Ik moet hier laten zien wat betekent dat ik anders ben. Dat ik de God van hemel en aarde mag dienen. Hij nam zich voor in zijn hart. Dat zat dus diep bij die jongen. Mijn jongen van 10, 12 jaar. En er zijn hier ook kinderen van 10 jaar. Jongeren van 12 jaar, van 15 jaar. Dan heb je het ook wel eens in je hart. Als dat niet iets is wat alleen maar in je hoofd zit. En je zegt, ja goed, dat heb ik van mijn vader en moeder geleerd. Maar dat er iets in je hart zit. Je geweten, dat spreekt. Dat geweten, dat spreekt zo, dat zelfs al was er niemand bij. Dat je dan nog zei, ik wil niet zondigen tegen God. Zoals Jozef dat ook had. Jozef zat in dezelfde situatie als Daniël. Er was ook verder niemand bij, niemand van zijn familie. Niemand van de kerk. Maar Jozef die werd verleid tot zonde en hij zei, ik kan niet mee, ik doe niet mee. Want dat is zonde tegen God, dat is een groot kwaad. Hij was iets ouder, hij was 17 toen, maar was ook een jonge man. Hebben jullie dat? In je hart? Hoe komt dat nou in je hart? Het heeft te maken met God, dat snap je wel. Voor Daniël was er niemand zo belangrijk als God. Wat andere mensen er ook van zeiden. Het ging hem erom wat God van hem zei. God was zijn hart binnengekomen. En toen God zijn hart binnengekomen was, toen voelde hij iets van de lelijkheid van de zonde. Misschien zijn omstandigheden er ook wel voor gebruikt. Wat was er gebeurd met Daniël? Daniël was weggevoerd. Uit Jeruzalem weg naar Babel. Waarom? Nou, er waren wel mensen die er helemaal niet over na wilden denken, maar Daniël, die zal erover nagedacht hebben. En Daniël die van zijn God wist, die heeft erover nagedacht. Ik word weggevoerd omdat God gaat straffen. Jeruzalem is ingenomen. Wij zijn gevangen genomen. Wij kunnen niet meer thuis zijn vanwege de oordelen van God. Hij heeft Gods waarschuwing gehoord. Hij heeft gehoord, de Heere vindt de zonde zo erg. En hij voelt het dan ook aan. Zou ik dan nu weer teruggaan naar de zonde? Als God in Jeruzalem zo duidelijk heeft laten merken dat hij toornt over de zonde. Zou ik dan hier in Babel net doen alsof de zonde niet erg is? Zou ik dan hier in Babel net doen alsof God niet uitmaakt? Hij heeft gevoeld hoe erg het is om God verdriet te doen. Kijk, vroeger toen hij opgevoed werd, toen hij nog bij zijn ouders was, toen heeft hij misschien wel eens gevoeld dat hij zijn ouders verdriet deed met de zonde. Die ouders zijn er nu niet meer. Maar zelfs als de ouders er niet zijn en niemand anders, dan voelt hij, het gaat om God. Hij wil God geen verdriet doen. Hij wil duidelijk maken, ook voor de andere mensen, dat hij bij God hoort. Hoe moeilijk het ook wordt. Hij nam het voor in zijn hart. Hij wist nog niet hoe het zou gaan. Maar het lag al wel in zijn hart.
wel is dat ook een belangrijke les. He, dat je niet pas als het zover is moet kijken wat je gaat doen. Zomaar heel praktisch, het is maar een kleinigheidje. Maar het is niet goed als je op vakantie gaat en je gaat dan pas kijken of je er ook ergens naar de kerk kunt. Het moet een voornemen zijn van je hart om waar je ook bent in de weg van de Here te gaan. En dan denk je er ook vast over na. Waar zouden we naar de kerk kunnen gaan? Hoe zullen wij ons gedragen? Wat is het nu wat de Here van ons vraagt? Als je gaat studeren, naar een andere school gaat, naar een bedrijf waar je nauwelijks christelijke collega's hebt, wat neem je dan voor in je hart? Ligt het ook in uw hart? In jouw hart? Dat verlangen om de Here getrouw te zijn. En dan zijn er dingen, daar kun je niet voor kiezen. Dat geldt bij ons wat minder. Maar dat geldt bijvoorbeeld bij christenen in moslimlanden. Die kunnen echt niet kiezen om de zondag te houden. En op dat punt kunnen ze dan het ook loslaten. En wij hebben de vrijheid om de zondag al helemaal als dag van de Here te houden. Dan mag het niet anders. Op vakantie hebt u die vrijheid net zo goed. Maar er zijn christenen die worden gedwongen. Die hebben alleen de vrijdag als vrije dag. Omdat alle moskeeën dan open zijn. Die hebben daarin geen keus. Maar dan zijn er zaken waarvan ze voelen, hier moeten we standvastig zijn. Zelfs al kost het ons het leven. Hij nam zich voor in zijn hart. En hij ging er ook wat mee doen. Want iets wat echt in je hart ligt, dat blijft niet in je hart. Dat komt naar buiten. Daniel, die had zich voorgenomen, ik eet niet mee. Maar ja, hoe ga je dat nu doen? Hij kon niet zomaar zeggen, als dan de kok of de ober het eten op tafel zetten, nee, dat hoef ik niet. Als dat zo een paar keer zou gebeuren, dan zou die van grove ongehoorzaamheid beticht worden. Je kunt niet zomaar weigeren. Kieskeurig zijn of zo. Dus hij ging ermee naar de overste. Geachte overste. Ik kan niks afdwingen, maar ik heb wel een groot verlangen. Eigenlijk kan ik niet meedoen met het eten. Ik zou zo graag willen dat ik ander eten mag krijgen. Dan zegt die overste, maar dat gaat zomaar niet. We doen allemaal mee. We zijn één groep. We horen bij elkaar. En dit is het beste eten van Babel. Vind je dat niet goed genoeg? Geachte overste zegt, nee, dat is niet het probleem. Het is niet zo dat ik het eten niet goed genoeg vind, dat ik te kieskeurig ben. Maar het is vanwege mijn God. Dat is belangrijker. Dat staat voor mij boven alles. En vanwege mijn God kan ik niet meedoen met vlees eten. Vanwege mijn God kan ik niet meedoen met wijn drinken. Nou zegt hij, dat is ook wat, dat heb ik nog nooit gehoord. Er zijn er wel meer uit Israël gekomen. En die deden helemaal niet zo moeilijk. Ja, zegt Daniel, daar ga ik niet over, maar ik kan het met mijn geweten niet overeenstemmen. En ik sta voor God. Geachte overste, hoef ik alsjeblieft niet mee te doen. Ja, maar wat wil je dan? Nou, daar had Daniel ook al over nagedacht. Zeg, geef mij nou maar alleen van het gezaaide. Dus Daniel at vegetarisch. Dat is niet verboden. Dat is iets anders dat verplicht is. Maar er kunnen redenen zijn. Daniel had hier een reden om vegetarisch te eten. Dus niet om van alles en nog wat, maar om zijn God. Van het gezaaide. Dan heb je nog mogelijkheden genoeg. Allerlei granen en allerlei groenten. Maar dat was het dan ook. En dan kregen de anderen lekkere taart. En Daniel at droog brood. En dan kregen anderen een groot stuk vlees. En Daniel at bonensoep. Noem maar op.
Nou, dat was een offer. Op twee manieren. Als je alleen staat, is het moeilijk. Iedereen doet iets anders en jij alleen. En iedereen zit in jou te kijken. Daniel, wat doe jij? Je ligt eruit. Dat is moeilijk. En Daniel was natuurlijk ook gewoon een mens van vlees en bloed als wij. Die lust ook wel graag een lekkere biefstuk. Maar het kon niet. Dus zijn zintuigen, die heeft hij onderworpen aan zijn geweten. En dat heeft hij zo voorgesteld. Geef me alsjeblieft nu alleen dat. Nou ja, zegt Arioch, maar ik heb nog wel een ander probleem. Een nog groter probleem. Dat gaat niet om of Daniel en zijn vrienden het fijn vinden. Maar dat gaat om wat de koning ervan vindt. De koning heeft Arioch bevolen, zorg goed voor al die jongens. Ik wil dat ze er zo goed mogelijk uitzien. Fris en sterk, gezond en vrolijk. Maar Daniel, als je nu alleen maar vegetarisch gaat eten, dan kun je natuurlijk nooit blij van worden. En ook niet stevig. Je hebt eiwitten nodig en je hebt vet nodig. Dat is goed voor je. Maar dit. En straks er komt de koning kijken en die kijkt, gaat het goed? Hè? Doen ze goed hun best, al die jongens? Zijn ze fit? En dan ziet hij jullie. En dan gaat koning Nebukadnezar mij vragen. Zeg Arioch, wat is er met die jongens aan de hand? Zijn ze ziek? Dan kon die er ook niks aan doen. Nee, zegt Arioch. Nee. Ze krijgen ander eten. Nou, dan was het zijn schuld. Dan zegt Nebukadnezar, denk erom, dat kan niet. Je wordt ontslagen of erger nog. Je zorgt niet goed voor de jongens. Ze moeten allemaal het beste eten hebben. Ja, maar ze vroegen het zelf. Niks mee te maken. Jij moet zorgen dat ze gezond zijn. Ook dat voelde Arioch zo. Hij denkt, dit kan niet goed gaan. Had Daniel nog een antwoord op. We mogen daarin iets zien van wat de Heere later zegt. Als je dan staat voor het gericht, dan zal ik u in die uren geven wat gij spreken zult. Hoef je er zelf niet bang voor te zijn. Als het gaat om mijn naam, dan zal ik je ook mijn wijsheid geven. Trouwens, ik zit even in de Bijbel te kijken. En er zijn natuurlijk, die hebben dat al lang gezien. Die zeggen, dominee, je hebt de verkeerde naam gebruikt. Arioch, dat is de naam voor Daniel 2. Het is, ik zeg het maar even tussendoor, hier heette die Aspenas. Excuus voor de misleiding. Als de Heer het geeft, de volgende keer gaat het over Arioch. Goed, maar in elk geval. De Heer geeft hem de woorden om te spreken. En dat mag Daniel weten. Het is niet voor zichzelf dat hij iets wil, maar het is voor Gods zaak. En dan krijgt hij wijsheid om een nieuw voorstel te doen. Geachte Aspenas. Als we het nou zo doen dat het 10 dagen krijgt. Na 10 dagen is koning Nebukadnezar er nog niet. En die 10 dagen, dat is voor mij genoeg. Als u dan uitprobeert. En na die 10 dagen zal het wel duidelijk zijn. En als het na 10 dagen met ons niet goed gaat. Ja, dan is het de tijd. Dan mag u zeggen, we stoppen ermee met dit experiment. Jullie doen gewoon mee vanaf nu. Maar deze 10 dagen geeft u ons nu alstublieft de gelegenheid. Dat is wel een waagstuk geweest voor Daniel. 10 dagen. Als het nu niet goed zou gaan. Als een van de jongens nu ziek werd. Misschien helemaal niet vanwege het eten, maar gewoon een griep. Dan was na deze 10 dagen afgelopen. Dan zouden ze nooit meer opnieuw kunnen proberen. Aan het eind van die 10 dagen. Als dan Aspenas zou zeggen. Nee. Jullie zien er niet goed uit. Dit gaan we niet langer doen. Dan moest hij alsnog mee gaan doen. Daniel, heb je er al over nagedacht? Over 10 dagen. Als het een beetje tegen zit. Over 10 dagen. Dan zit je alsnog met de heidenen mee te doen. En dan ben je alsnog dat leven van het Joodse volk vergeten. Maar Daniel waagt het met zijn God. Uiteindelijk is het toch ook zo. Als de Heere hem niet kon helpen. Dan had het ook geen zin. Als deze God geen God is die zelf voor Daniel zorgt. Waarom zou Daniel dan deze God willen dienen? Maar dat mag leven in het hart van Daniel. Hij zal er nog niet zoveel ervaring mee gehad hebben. Op zijn jonge leeftijd. En naarmate hij ouder wordt, komt hij er steeds meer achter. Ja, met deze God kun je het wagen. Maar het begint nu. Hij werpt zijn toekomst in de handen van zijn God. 10 dagen. 10 dagen waar Daniel zelf niet voor in kan staan. Maar hij doet het met het oog op de Heere. Waarvan hij weet, die regeert. Die leidt alle dingen. Die onderhoudt mijn lichaam. Die stuurt de gedachten van deze overste. Hij waagt het met God. Dat is geloof. Dan waag je het met God. Dan waag je het met God voor de omstandigheden waarin je zit. Als je beslissingen moet nemen die je niet kunt overzien. Waarvan je denkt, hoe moet dit ooit goed gaan? Als het je gaat om de eer van God. Dan mag je het alles in Gods hand leggen. Dan mag je zeggen, de Heere zal voorzien. Ik weet niet hoe, maar Hij zal voorzien. Meest aangrijpend vind je dat bij Abraham. Abraham die weet, ik moet gehoorzamen. Ik moet Isaac offeren. Het ernstigste wat hij heel zijn leven heeft gedaan. Zijn enige zoon die hij zo lief had. De zoon van de belofte. Offeren. Hoe moet dat goed gaan? Maar wat zegt hij tegen Isaac? Als Isaac vraagt. Ja, maar vader. Waar is dan het offerlam? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Mijn zoon. God zal voorzien. Abraham waagde het met God. Zo deed David het. David die bij Saul kwam en zegt, Saul het kan toch niet met Goliath. Goliath is zo groot. Ze heeft zo'n grote mond. Die loopt maar te vloeken. En binnen de kortste keren dan zullen en Goliath en alle Filistijnen ons onder de voet lopen. En God vervloeken. Er moet een einde aan komen. Hij zegt Saul, maar niemand durft het. Ik wil het doen, koning. En David ging. Pakte 5 stenen en nam zijn slinger mee. Dan stond hij voor Goliath. David, hoe kun je het doen? Met zo'n slinger tegenover een reus van een vent met een speer. En een schild. En een helm. En een harnas. Hoe kun je het doen? 1 keer mis. En het is kwijt. Hij had wel 5 stenen. Maar als die 1 steen, de eerste steen, mis zou slaan. Dan zou het verloren zijn. En voor David en voor het volk. Hoe kun je het doen, David? David keek omhoog. Het ging hem om de eer van God. En hij legde zijn leven in de hand van God. Dat was het enige wat hij doen kon. Maar zo zei hij dan. U bent tot ons gekomen in uw eigen naam. Maar ik kom tot u in de naam van de levende God. Waag het met God. Want God is maar geen theorie. Een naam alleen. God leeft. En God leeft hier op Urk. En God leeft op je vakantieadres. En God leeft op de plek waar je werkt. Waar het soms zo moeilijk is. En God leeft ook als je misschien straks in omstandigheden komt die je zelf nooit gezocht had. En denkt, hoe moet het hier ooit goed komen? Ook als de kerk van Nederland in de verdrukking komt. Dan weten we, hebben maar geen God heel ver weg in de hemel die zich met ons niet bemoeit. We hebben niet alleen een God van zwarte letters. Waar je alleen over kunt denken en die verder niks doet. Maar een God die leeft en leven geeft. Hij is een levende God voor de omstandigheden. Maar zou die dan geen levende God zijn voor je ziel? Waag het met God.
Dat is wat je doet als je gelooft in de Heer Jezus. Dan waag je het met God. Tegen alle gedachten in, tegen je geweten in, die zegt, hoe kan God mij nou ooit willen hebben? Tegen de duivel in, die zegt, nee, je hoeft het nog niet te doen. Je hebt nog wel even. Tegen de ongelovigen in, die zeggen, die Bijbel, dat is een sprookjesboek. Wie gaat er nou geloven? Maar dat nou in het hart ligt. Je kan nergens anders naartoe. Dan naar deze God. Ik kan nergens anders mijn zaligheid vinden dan bij deze Jezus Christus. Ik werp mij in zijn handen. Met alles wat ik heb. Met al mijn zonden. Met al mijn gebreken. Met al mijn twijfelingen. Met al mijn strijd. Ik werp mij in zijn handen. En dat is het beste wat je kunt doen. Zoals ook die voorganger erover schreef. Hij had een boekje geschreven met een aantal pastorale ervaringen. Op een dag was hij ook gekomen bij een oude vrouw. En die oude vrouw, die had verteld dat ze eigenlijk wel zou willen geloven, maar ze kon het niet geloven. Ze las in de Bijbel, maar steeds had gevoeld, het is niet voor mij, het is niet voor mij. De predikant die had een poos met haar gepraat, maar hij kwam niet verder. Hoe die ook aandrong, hoe die ook de belofte van het evangelie voor de neerlegde. Ja, maar dominee, ik weet het niet en ik kan het niet. Ik durf het niet. Aan het eind van het gesprek, de dominee die deed een gebed en die ging weg. Hij zou de sloot oversteken. Maar het bruggetje waar hij over moest, er was maar een gammel bruggetje, één plank. En hij stond toch wel even te aarzelen voordat hij de stap zou zetten. En het vrouwtje zo vanuit haar huis, die riep, dominee, waag het er maar op. Waag het er maar op, die plank houdt het wel. Toen keerde die dominee zich om. Ja vrouw, zegt hij, dat is het. Waag het erop. Jezus Christus zal je redden. En dat sloeg zo bij die vrouw naar binnen. Het is tot haar redding geweest. Waag het erop. In de omstandigheden van het leven. En waag het erop met de schuld van je hart. Jezus is een betrouwbare zaligmaker. Dat is ook gebleken bij Daniel, onze laatste gedachte. Zijn verlosser. Daniel, die geloofde in God. Maar hij heeft niet gedacht, God zal al mijn dingen wel oplossen, ik hoef niks te doen. Hij heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. Hij heeft een voornemen gehad in zijn hart. Hij heeft een gesprek aangegaan met Aspenas. En tegelijk zien we ook, het is niet Daniel zelf die zorgen kon dat het goed ging. We lezen het al in vers 9. God gaf Daniel genade en barmhartigheid voor het aangezicht van de overste. God die werkte zo in het hart van die overste, dat hij met Daniel in gesprek wilde. Want eigenlijk was het sowieso ongehoord om zo'n verzoek te gaan doen. De Heer die leidt dan verder dat gesprek en die geeft de bereidwilligheid in het hart van Aspenas. Hij hoorde hem. En Melsar, de bediende, die ging erin mee. En 10 dagen lang gaf hij Daniel en zijn vrienden alleen maar groenten en tarwe en zo. Dus alles ging zoals Daniel gevraagd had. En nog meer. In die tijd, die 10 dagen, zorgde God voor het lichaam van Daniel. Daniel die was gezond en zijn vrienden waren gezond. Er staat zelfs, ze waren vetter van vlees dan de anderen. Ik heb me wel zitten afvragen hoe je dat precies voor ogen moet zien in 10 dagen tijd. Het gaat hier niet om dat ze, zeg maar, zwaarlijvig waren. Dat in elk geval. Maar ik denk dat het gaat om dat ze vol in de gezicht waren. En dat ze een stevig voorkomen hadden. Dat ze fit waren. Dus je kon zien, het gaat goed met die jongens.
Ze kwijnen niet weg omdat ze slecht eten hebben en omdat ze zo eenzaam zijn. Maar er wordt voor ze gezorgd. Er wordt gezorgd voor hun lichaam. Er wordt ook gezorgd voor hun geest. Staat in vers 17. Deze vier jongelingen nu, aan die gaf God wetenschap en verstand in alle boeken en wijsheid. En Daniël gaf hij verstand in allerlei gezichten en dromen. Zo zelfs, vers 20, staat zelfs dat ze 10 keer wijzer waren dan anderen. Ze waren ontzettend pinter, ze hadden goed inzicht. En dat was een gave van God, staat er. Het is niet zomaar dat het slimme jongens waren. En je hebt altijd uitschieters, maar deze kregen het van God. Hun verstand hadden ze al van God gekregen. Wat kregen ze nu van God? Wijsheid. Inzicht. Toen ik vroeger op de middelbare school zat. Toen zat ik op een school waar de grootste deel van de klasgenoten een televisie hadden. En wij hadden dat thuis niet. En over een heleboel dingen kon ik nooit meepraten. Maar als je sprak over de dingen van gewoon hoe de werkelijkheid in elkaar zit, dan merkte je, ze wisten bijna niks. Want ze keken altijd goede tijden, slechte tijden, en ze keken sport en zo, ja. Ja, daar hadden ze meer verstand van. Maar van de werkelijkheid hadden ze bijna geen verstand. Van geschiedenis hadden ze nog amper gehoord. Omdat ze altijd bezig waren met onzin. En zo zal het hier ook geweest zijn. Die tovenaars en sterrenkijkers in vers 20, die wisten niet van de wijsheid van God. Die waren altijd maar bezig met hun luchtfietserij. Met dingen die niet werkelijk ertoe doen. En deze jongens die kregen van God inzicht in de werkelijkheid van God. En je kunt een laag IQ hebben en toch grote wijsheid. Er zijn kinderen met syndroom van Down van wie je kunt zeggen, ze hebben meer inzicht dan 10 knappe koppen bij elkaar. Want die 10 knappe koppen die geloven niet in de levende God. En die ene, die simpele, die beleidt de waarheid. Maar deze jongens hebben inzicht, ze hebben ook verstand. En Daniël in bijzonder, verstand in allerlei gezichten en dromen. Wat laat de Heer daarmee zien? Die gezichten en dromen. Nou, dat komt zometeen in hoofdstuk 2 aan de orde. En in hoofdstuk 7 en daarna. Het is niet zo dat Daniël nou zo geweldig kon dromen. U ziet het ook in de kanttekeningen terug, ik denk dat het terecht is. Dat de Heere het gaf in het leven. Geregeld gaf hij een droom en een visioen. Dus het was niet de menselijke kwaliteit. Zoals dat de vrienden van Jozef zeiden, kijk, er komt die meester dromer aan. Die Jozef heeft altijd wel wat in zijn hoofd, allerlei gedachten. Nee, God gaf aan Jozef een droom en nog een droom en uitlegging. En God gaf het aan Daniël. En wat gaf God daarin? Hij maakte zichzelf bekend. God liet daarin aan Daniël zien, Daniël, nu zit je hier in Babel. En die tempel, dat is lang geleden. En dat je de psalmen hoorde van je vader en moeder, dat is lang geleden. Maar ik ben nog dezelfde. Daniël, je kunt denken, Jeruzalem ligt in puin. Of die gaat in puin. En het komt niet goed. Maar zie, mijn koninkrijk gaat voort. En het zal sterker zijn dan alle koninkrijken van de wereld. God maakte hier bekend zijn verlossingsplan. Dat grote koninkrijk van Jezus Christus, dat zo klein begon, als een steen uitgehouwen in de bergen. Maar het is al groter en groter totdat de hele aarde vervulde. Waarin Daniël mocht leren wat de Heer Jezus later zou zeggen. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat hij zei tegen zijn discipelen. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Het is niet Daniël die zijn vrienden geholpen heeft om erdoor te komen. Het is niet Daniël die zo goed was dat hij zelfs daar in het hof getrouw bleef. Maar het is zijn God die in Daniël liet zien dat hij God is. Dat hij de levende God is. Dat hij de God is die redt. uit de grootste nood. Zelfs van de ondergang. Zijn koninkrijk staat vast. En gezegend is diegene die bij dit koninkrijk hoort. Ja, ben je dan gezegend? Heb je het dan altijd goed? Daniel die leefde hier met zijn God, met zijn verlosser. Maar hij zit wel hier. God maakt het niet per se makkelijk. In vers 9 staat, God gaf Daniel genade voor het aangezicht van de overste van de kamerlingen. En dan zou je kunnen denken, ja, maar waarom heeft God dat niet eerder gedaan? Toen Daniel nog in Jeruzalem was. Toen daar de soldaten van Nebukadnezar kwamen. Toen zal Daniel toch gezegd hebben, nee, laat mij hier. Laat me alsjeblieft bij mijn vader en moeder. Laat me alsjeblieft bij de tempel. Zou Daniel toen niet gebeden hebben? O God, nu willen ze me meenemen naar Babel. En ik wil zo graag in Jeruzalem de offers zien. Ik wil zo graag de psalmen zingen. Maar God verhoorde niet. Zou God Daniel niet wat eerder genade gegeven kunnen hebben? Dat hij in Jeruzalem mocht blijven. Nu zit Daniel hier in Babel. Gods wegen zijn niet altijd gemakkelijk. God maakt dat heel duidelijk. In deze wereld na de zondeval geeft hij niemand een vakantieleven. Waar hij altijd alle problemen zomaar voor je oplost. God brengt ook zijn kinderen in de moeite. In de nood. God geeft zijn kinderen beproeving zoals Daniel hier. Maar hij doet het niet voor niets. Het is niet zo dat het beter was geweest als Daniel in Jeruzalem gebleven was. Wel makkelijker voor Daniel. Maar niet beter. Daniel moest naar Babel. Daar had hij werk te doen voor God. We hebben dit hele boek eraan te danken. God ging door met zijn werk. En op het moment dat Daniel kon denken, Heere, waarom helpt u me nu pas? Waarom niet eerder? Op dat moment was de Heere al lang bezig om te helpen. Maar niet alleen Daniel. Maar veel meer. Zoals dat tegen Jozef het mocht zeggen tegen zijn broers. Jullie doen er wel verkeerd aan. Maar God heeft het ten goede gedacht. Om een groot volk bij het leven te behouden. God heeft Daniel naar Babel geleid. Om een zegen te mogen zijn. Voor velen. En als je dan verder kijkt, dan zien we Jezus Christus. De liefste Zoon van God, in de welke ik mij welbehagen heb, zei de Vader. Ja, maar Vader, dan had u hem toch in de hemel kunnen houden? Waarom hebt u Jezus niet bij u gehouden? Dat zou toch veel eerlijker voor hem geweest zijn, dat hij altijd zich in uw liefde mocht verblijden. Dat wilde hij niet. Hij stuurde zijn zoon naar deze wereld. Veel erger dan Babel. Hij stuurde zijn zoon naar het kruis. Nog erger dan de vurige oven. Zodat de Heer Jezus het zelfs moest zeggen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar hij wist het antwoord. Hij vond genade. Niet alleen voor Jezus. Maar voor miljoenen, voor een ontelbare schare. God heeft zijn zoon in deze wereld gezonden op een manier die, als je alleen maar op Jezus Christus zou letten, die zou je niet begrijpen. Dan zijn Gods wegen zo onbevattelijk. Dan is die waarom vraag aan het kruis zo terecht. Maar als we verder zien, God heeft zich niet vergist. In onze vragen. Daar ligt dat grote antwoord. Hier gaat het mij om. Dat is het woord van de Heer. Hier gaat het mij om dat mijn naam verheerlijkt wordt. Dat bovenal. Maar ook dat zondaren gered worden. Dat zondaren gered worden van voor de poorten van de hel. Dat zondaren gered worden die in Babel zijn. Die in Nineveh zijn. Die in Rome zijn. Zondaren. Die in Nederland zijn. Zondaar nu vastzitten in de zonde en in de klauwen van de Satan. Hij weet eruit te verlossen. Maar daarvoor moest zijn zoon naar deze wereld. En iets daarvan zien we bij Daniël. Daniëls verlosser is groot. Hij die machtig was om Daniël daar te bewaren. Zou hij niet machtig zijn om uw ziel nu te redden en te bewaren van de ondergang? Amen.